Er zijn deze morgen drie mededelingen, gemeente. De eerste is dat volgende week zondag, de morgendienst, zo de Heere wil, de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. Tweede mededeling is dat aanstaande donderdagavond er een kerkraadsvergadering zal zijn waar kerkvisitatie zal worden gehouden namens de klasses Rotterdam. De vergadering begint om 19:30. En de laatste mededeling is een herinnering dat vandaag een extra collecte zal zijn voor het christelijk onderwijs. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen Psalm 39, het derde en het vijfde vers. Luisteren nu naar het lezen van de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. Vierde vers van Psalm 40. Daarna volgt de schriftlezing, die is deze morgen uit het vijfde hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. We noemen nu 1 Korinthe 5 als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Korinthe 5. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. Een zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet genaamd wordt, alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft? Doch ik als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden alsof ik tegenwoordig ware degene die dat al zo bedreven heeft, besloten in de naam van onze Heere Jezus Christus, als gij lieden en mijn geest samen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onze Heere Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan, tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Doch niet geheel met de hoereerders deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars, want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn oordeelt God, en doet gij deze boze uit uw lieden weg. Tot zover dit gedeelte van het woord van de Heere, onze schriftlezing voor deze morgen. Wij willen in dit uur van voorbereiding voor het te vieren heilig avondmaal stilstaan bij een gedeelte uit het 7e vers van dit hoofdstuk. 1 Korinthe 5 vers 7b, waar we lezen: want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen in deze dienst. Heere, gij eeuwige God, wij naderen tot u in het gebed. En wij belijden voor u dat wij als mensenkinderen, zondige mensenkinderen, niet weten te bidden wat wij behoren te bidden. Wij zijn mensen die zo biddeloos zijn van onszelf. En daarom bidden we allereerst of u onszelf bidden wilt leren, door uw woord en door uw Heilige Geest. Smeken u, Heere, geef dat het voor ons een wonder mag zijn, dat we vanmorgen allen rondom uw woord vergaderd mogen zijn in uw huis en deze kerkdienst mogen beleven. Het zij dat we hier in de kerk zijn, het zij ook dat we meeluisteren voor de kerktelefoon. Want u spreekt iedere dag en iedere week. Mensen worden weggenomen, soms zo heel onverwacht. En terwijl die werkelijkheid zich aan ons opdringt, onstuitbaar, spaart u ons leven. Geeft u ons gezondheid, of althans zoveel gezondheid, dat wij luisteren kunnen voor de kerktelefoon of in de kerk. Heere, geef dat we dat mogen zien. En dat deze dingen ons tot ootmoedige dankbaarheid mogen stemmen. Want we zijn niet beter dan degene die soms zo heel plotseling uit dit leven worden weggenomen. Heere, we denken deze morgen ook aan allen die een verlies moesten lijden of met het sterven in aanraking kwamen. Ook de afgelopen week is er binnen de kring van de gemeente iemand overleden. Zuster Koudijzer overleed zo heel plotseling in het bejaardentehuis in de vroege uren van de afgelopen vrijdag. Heere, u weet wat dat betekent voor haar man die nu zo heel plotseling zijn vrouw moet missen. Voor de dochter, schoonzoon, de verdere familie. Heere, wil u in deze omstandigheden hen allen troosten. Waar geen mens troost kan bieden, wil u dat zelf geven. En heel in het bijzonder onze broeder gedenken die in verdriet en in rouw is. Wil u hem in deze dagen en ook in de dagen die komen ondersteunen en hem nabij zijn. En laat voor hem en voor al de zijnen deze tijd toch een tijd mogen zijn waarin blijken mag dat u van hen afweet. En dat u met uw geest, met uw genade en met uw vertroostingen aan hen wil denken. Sterk en ook de komende dinsdag, wanneer de begrafenis zal plaatsvinden. We denken deze morgen ook, heren, aan de familie Nachtegaal uit Dirksland. We hoorden gisteren dat de vader van zuster Nachtegaal heel ernstig ziek ligt in het ziekenhuis in Leiden. U weet hoe na een operatie deze week de dingen zo ernstig werden, zodat al uren en dagen lang voor zijn leven gevreesd wordt. Heren, wil u de familie, en dan denken we niet alleen de familie die tot onze gemeente mag behoren, maar aan de gehele familiekring, aan allen die zo nauw bij hem betrokken zijn, wil u hen bijzonder gedenken in deze uren van grote spanning en van zorg, waar menselijk gesproken en medisch gesproken er geen hoop meer is. Wil u geven, heren, dat zij allen gesterkt mogen worden en alles ontvangen mogen wat nodig is in deze moeilijke, diepe weg. Wil u, heren, waar de vader van zuster Nachtegaal voor ons niet bereikbaar is, in deze wellicht laatste uren of dagen van zijn leven aan hem denken en hem nabij zijn. En wil u, voor wie niets te wonderlijk is, voor wie geen hindernissen bestaan, in gunst en in genade aan hem denken. Sterk de familie en wees hen nabij. We denken ook aan de zieken die tot onze gemeente behoren en aan allen die ongerust zijn of zorgen hebben rondom de gezondheid van iemand die hen lief is. Denken aan ouderen die de zwakte, de moeite, lichamelijk en soms ook geestelijk aan de lijve ervaren. We dragen onze broeder Van Eiken aan u op die in het ziekenhuis werd opgenomen. We bidden u, heren, wil u hem nabij zijn en geven dat hij rust mag vinden en ook dat de dingen zo mogen gaan dat hij weer spoedig ontslagen kan worden. En wil heel in het bijzonder uw genade ook aan hem niet onthouden. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen, want bij alle zorgen schenkt ge zoveel goedheid en zegen. En als er redenen zijn om uw naam dank te zeggen, dat zijn dat zoveel redenen, meer dan wij vanmorgen bij naam en toenaam kunnen noemen. Heren, wil u zelf ons de zegeningen laten zien, opdat wij er niet langsheen mogen leven en ze als vanzelfsprekend mogen achten. Maar geef dat uw goedheid ons vernederen en verootmoedigen mag en dat ze ons leiden mag voor het eerst of ook opnieuw tot bekering. We smeken u, heren, wil ook zelf de dank in het hart leggen voor alle bijzondere zegeningen. Willen uw naam dan heel in het bijzonder dank zeggen dat Ries en Marian Wessels deze week verblijd werden door de geboorte van een welgeschapen dochter. Alles mocht zo heel voorspoedig gaan. U hebt alle zorgen die er waren willen beschamen. Heren, wat een zegen. Het is altijd een zegen wanneer we nieuw leven uit uw hand mogen ontvangen. Maar heel in het bijzonder wanneer er zorgen geweest zijn en u weet dat ze er geweest zijn, dan is er dubbel reden om uw naam dank te zeggen. Heren, neem onze stamelende dank aan en wil u dit jonge leven, dit kleine kind, voor uw rekening nemen. Geef, heren, dat de zegen van het verbond, de zegen van de krachtige werking van uw geest, in haar leven door mag werken. En dat het zo zijn mag dat ze u jong mag leren zoeken en leren vrezen. Wil u ouders de genade geven en de kracht en de wijsheid om hun kinderen voor te gaan en voor te leven in deze dingen. En wil u dit jonge gezin met uw goddelijke zegen omringen. Heren, wil u zijn met ons allen. Met al onze zorgen, met onze redenen tot dankbaarheid. Met de dingen die onze gedachten bezetten, met de moeite of wat dan ook, U kent ons hart en voor u is ons hele leven geopend. Heere, wil u aan ons denken. Heel in het bijzonder vragen we u. Of wanneer uw woord op deze voorbereiding zondag geopend wordt, wij vanuit uw woord de leiding van uw geest ontvangen mogen. En dat de bediening van uw geest op de prediking mag rusten. Opdat het zo mag zijn dat we vanmorgen iets zien van de noodzaak om Jezus Christus als het enige lam, het paaslam, wat zijn bloed gegeven heeft, te leren kennen. En als wij hem niet kennen, Heere, druk het zo op ons hart de noodzaak om hem te zoeken en in hem geborgen te zijn, dat we geen rust mogen kennen. Zeg alle verkeerde, valse rust op en doe ons zoeken zoals een van de oude kerkvaders het zei. Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in u, o God. Denk, Heere, aan allen die met geestelijke vragen worstelen. Wil u geven dat ze niet mogen zien op zichzelf en ook bij zichzelf geen steun en geen heil mogen zoeken, maar leren mogen dat alle steunsels waarop zij steunen bij hunzelf worden afgebroken. Om nu nergens anders steun en heil te vinden dan in die ene. Zegen ook uw kinderen. Heere, geef dat zij ernaar mogen staan om toe te nemen in de kennis van de Heere Jezus. En wil u heel in het bijzonder, en ook vanmiddag voorbereiding zal zijn voor het heilig avondmaal, en daar ook aandacht zal worden, wil u geven dat we vanuit uw woord eerlijk gemaakt mogen worden. Laat de prediking, Bijbel, en eerlijk en oprecht mogen zijn. En wil u geven dat het in zijn kracht en in al zijn oprechtheid ons niet af mag stoten, maar ons mag brengen zelfonderzoek, zelfbeproeving voor u. En wil u geven dat het woord zo ook gezegend mag worden voor ons allen. Heren, daarmee vragen we veel. Daarmee vragen we veel meer dan we verdienen. Want elke zegen van u, zeker de zegen van onderwijs vanuit uw woord, is onverdiend. Maar het is toch voor u niet te veel om te schenken. Want ondanks onze zonde wilt u uit vrije genade geven wat in uw hart is. En wij hebben geen bevatting van de schatten van genade die in uw hart liggen. En die ge uitdelen wilt om Christus wil. Aan mensen die dat niet verdienen, maar die de vloek waard zijn. Heere, denk dan aan ons. Niet om iets in onszelf, maar alleen om Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 130, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 130, het tweede en het vierde vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Psalm 89, het 15e vers. Geliefde gemeente, als we de Bijbel vergelijken met een gebouw of met een tempel, zoals soms gedaan wordt, dan zouden we kunnen zeggen dat binnen deze tempel alles van hem spreekt. Van hem wiens naam is Jezus Christus. Want heel de Bijbel, niet alleen in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament, is getuigenis van de ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Alles spreekt van hem. Dat is zonder meer duidelijk in het evangelie, waar verteld wordt wie hij is en hoe hij hier op aarde wandelde en goed deed. Hoe hij gekruisigd is en begraven. Hoe hij opstond uit de dood. Dat is ook zonder meer duidelijk in de overige geschriften van het Nieuwe Testament, waarin de prediking van de Heere Jezus Christus ons in de oren klinkt. Maar het is ook zo tot in de diepste schuilhoeken van het Oude Testament. Alles spreekt van hem. Er zijn de duidelijke beloften waarin de naam van de Heere Jezus Christus dan niet genoemd wordt, maar wel heel duidelijk gesproken wordt dat hij komen zal. Er zijn uitdrukkelijke profetieën waarin gesproken wordt dat hij het is die Israël verlossen zal. En zelfs in allerlei ceremonieën die in het Oude Testament beschreven worden, voor ons soms vreemd en moeilijk om te begrijpen, in al die vreemde, ongebruikelijke ceremonieën wordt iets zichtbaar van wie hij is. Alles spreekt van hem. Ook in dat oud-testamentische Pascha of paasfeest, met zijn wonderlijke gebruiken. Paulus zegt dat in dit gedeelte, dat hij het Pascha is, het paaslam. Dat betekent dus dat in wat er met dat paaslam gebeurde in de oud-testamentische tijd, dat zijn volle vervulling gekregen heeft in de komst van Jezus Christus. En we willen daarbij stilstaan vanmorgen. Thema voor de prediking is het Pascha dat geslacht is. En we letten twee dingen. In de eerste plaats vragen we waarom dit Pascha geslacht is. En in de tweede plaats voor wie dit Pascha geslacht is. Het Pascha dat geslacht is, dat is het thema. Waarom dit Pascha geslacht is en voor wie het Pascha geslacht is. U weet, wanneer u uw Bijbel enigszins kent, dat die gemeente van Korinthe, ooit door de apostel Paulus zelf gesticht, geen gemakkelijke gemeente was. Paulus heeft met die gemeente van Korinthe heel wat te stellen gehad. We lezen dat in de twee brieven die hij aan de Korintiërs geschreven heeft en die in onze Bijbel terug te vinden zijn. En dan is er heel wat te bestraffen en heel wat te vermanen. En we weten uit deze brieven en uit het boek Handelingen dat er naast deze twee brieven nog meer brieven geweest zijn die Paulus aan de gemeente van Korinthe schreef. Minstens nog één. En sommige geleerden beweren zelfs dat er niet minder dan 7 brieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe ooit geschreven zijn. In elk geval wel een bewijs hoe die gemeente van Korinthe aan Paulus ter harte ging, maar ook hoe betrokken hij was bij het wel en wee in die gemeente en hoeveel Paulus eraan gelegen was om die gemeente te wijzen op het rechte spoor. En de brief die in onze Bijbel de eerste brief aan de Korintiërs heet, is vol van vermaning. In dit hoofdstuk gaat het wel om een heel aangrijpend iets. Er was in die gemeente van Korinthe iemand, een man, die openlijk in overspel leefde. In een vorm van overspel, zo zegt Paulus letterlijk in dit hoofdstuk, die zelfs onder de heidenen niet geoorloofd was. En ze wisten daar in Korinthe, een havenstad, met een sterk zedeloos karakter, wel het een en ander van onzedelijkheid af. Maar volgens de wetten van de Bijbel, van Mozes, en volgens de wetten van het Romeinse Rijk, de heidense wetten, was het toch ongeoorloofd dat een man samenleefde, ongehuwd samenleefde, want daar gaat het over in dit hoofdstuk, met de tweede vrouw van zijn vader die bij zijn vader weggelopen was. Daar werd zelfs in de wereld schande van gesproken in die dagen. En dat gebeurde in Korinthe. En dat gebeurde in de gemeente. En die man bleef gewoon komen. En die man werd in Korinthe niet onder de tucht gezet. En daar waarschuwt Paulus tegen. Hij waarschuwt er tegen dat ze het openlijke kwaad, Paulus heeft het niet over het verborgen kwaad, Paulus heeft het niet over dingen die niet te onderscheiden zijn en niet te zien zijn voor ons mensen, maar het openlijke kwaad, de openlijke zonde werd getolereerd. En bovendien was er dan ook nog dat er in die gemeente van Korinthe een geest van zelfgenoegzaamheid was. U leest in de brief herhaaldelijk dat Paulus waarschuwt tegen opgeblazenheid, vers 2, en tegen roemen, vers 6. Ondanks alles wat daar verkeerd lag, waren ze ook nog trots en verhieven ze zich boven een ander. En Paulus zegt, er is geen enkele roem, die is er toch niet. Maar nu helemaal niet. Nu je het kwaad, het openlijke kwaad tolereert en deze man die zo in zonde leeft en een aanfluiting is, niet alleen voor de gemeente, maar ook in de wereld, dat je die kerkelijk niet behandelt. En Paulus schrijft voor wat ze moeten doen. En dan gebruikt hij om duidelijk te maken waarom deze man kerkelijk behandeld, onder de kerkelijke tucht geplaatst moet worden, een beeld wat ontleend is aan het oudtestamentische paasfeest. Hij zegt, wel zoals jullie weten, mag er in het oudtestamentische paasfeest alleen maar ongezuurd brood gegeten worden. Dat wil zeggen brood waarin niet de zuurdeesem zit. Want die zuurdeesem, de gist zouden wij zeggen, al is zuurdeesem niet helemaal hetzelfde als gist. Die zuurdeesem, die gist, die doortrekt het hele brood, zodat het hele brood, het hele deeg gaat rijzen en door die zuurdeesem doortrokken wordt. En zo is het, zegt Paulus, wanneer wij het openlijke kwaad tolereren. Wanneer dat niet kerkelijk en geestelijk wordt aangepakt. Dan gaat het kwaad doorwoekeren in het hele deeg, in de hele gemeente. En dan wordt de hele gemeente ermee besmet. En daarom moet het kwaad uitgebannen worden. En dat betekent niet alleen, schrijft Paulus in deze verse, dat die man die openlijk in zonde leeft, dat hij onder de tucht geplaatst moet worden. Maar ook dat wij allen, zo lezen we in het 8e vers, moeten leven zoals de Heere dat vraagt. En die oude zuurdeesem van de zonde, die oude gistwerking van de zonde, moeten doden en in een nieuw godzalig leven moeten wandelen. Laten we dat niet vergeten. De tucht wijst nooit alleen naar degene die in openlijke zonde leven. De tucht wijst ook naar u en naar mij. En roept dat wij de oude zuurdeesem wegdoen. Opdat wij in een nieuw godzalig leven mogen wandelen. Maar dan kan de vraag rijzen. Hoe is dat mogelijk? Breken met de zonde. In een nieuw godzalig leven wandelen. Hoe is dat mogelijk? Het uitzuiveren van het kwade en van het boze, zoals Paulus dat hier noemt. Wel, dan hebben we het woord van de tekst tot een antwoord. En daarmee komen we tot het hart van wat Paulus hier zeggen wil. Want ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Hij wijst hier niet op iets wat wij moeten doen in eigen kracht, Paulus. Gesteld dat we dat zouden kunnen. U weet het toch vanuit de Bijbel. Zondige mensen als wij zijn, kunnen uit eigen kracht alleen maar het kwade doen. Zo geklonken liggen we in de ketens van zonde en dood. Nee, Paulus heeft het hier niet over iets wat mensen zomaar zelf kunnen en willen. Hij zegt het. Christus is nodig. Dit moet gebeuren. Maar het kan alleen door de kracht van het paaslam en door zijn bloed. En zo wordt misschien heel onverwacht bij een kwestie van de tucht in de gemeente toch weer de kern van het evangelie, het hart van het heil ter sprake gebracht. Het paaslam is geslacht. U begrijpt hoe Paulus tot die uitdrukking komt. Als hij het beeld genomen heeft van het zuurdeeg en van het wegdoen van dat oude zuurdeeg, dan herinnert dat Paulus aan wat er in de nacht van het Pascha gebeurde. En wanneer hij eenmaal in gedachten bij het Pascha verwijlt, dan denkt hij meteen aan de kern van die paasviering. En dat is het paaslam, het geslachte paaslam. Want wat gebeurde er in die paasnacht? En wat gebeurde er als Israël het Pascha vierde? Wel, u kunt het uitvoerig lezen in het begin van de Bijbel, in het 12e hoofdstuk van het boek Exodus. Daar wordt geschreven de geschiedenis van Israëls uittocht uit Egypte. U weet het, Israël lag gevangen. In Egypte waren ze in slavendienst genomen. Ze moesten huizen bouwen voor de Egyptenaren en kregen daarvoor nauwelijks voedsel en levensonderhoud. En al vele malen had de Heere door middel van zijn knecht Mozes aan Farao, de koning van Egypte, laten weten: laat mijn volk gaan. Maar Farao weigerde, ook al werd hij door allerlei plagen en oordelen getuchtigd en geteisterd. En toen komt het moment waarop Farao Israël zal moeten laten gaan. God heeft namelijk aan Mozes laten weten dat hij in de nacht die komt een engel zal zenden, en dat is een doodsengel, een verderfengel. En die engel zal door heel Egypte gaan en alle eerstgeboren zonen doden. De oudste prins aan het hof van Farao, maar ook in de eenvoudige boerenwoningen daar langs de Nijl, de eerstgeborene zal sterven. En die engel zal overal doorgaan. En overal zal de dood in de woningen binnentreden. De enige plaatsen waar die doodsengel, die verderfengel, niet in zal gaan, is in het huis waar bloed aan de bovendorpel en aan de zijdorpels gesprengd is. En dan geeft de Heere bevel aan Israël om een lam te nemen. En dat lam, u begrijpt het, wordt later het Pascha of het paaslam genoemd. En dat lam, dat moet tegen de avond geslacht worden. En het bloed van dat lam moet opgevangen worden in een bekken of in een schaal. En dan moet de vader, het hoofd van het gezin, moet met een bos hyzop dat bloed sprengen of smeren aan de bovendorpel en aan de zijposten van de deur. En als die engel nu het bloed van het lam aan de deur ziet, dan zal hij voorbij gaan. En dan wordt voor het woord voorbijgaan in het Hebreeuws een woord gebruikt wat ongeveer luidt als Pascha. Pascha betekent voorbijgaan. En daar heeft dat feest, wat later jaarlijks door Israël gevierd werd, elk jaar weer ter gedachtenis aan de uittocht uit Egypte en het voorbijgaan van de engel van het verderf, met het bloed aan de deur gesmeerd. Voorbijgaan. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbijgaan. En zo hebben we heel in het korte voornaamste dingen van wat er op dat paasfeest, dat Pascha gebeurde, in herinnering geroepen. Wat is de betekenis daarvan? Wel, als u heel goed de dingen overweegt zoals ze in de Bijbel beschreven staan, is dit duidelijk. Dat er geen onderscheid gemaakt werd door God tussen Israël en tussen Egypte. De kinderen van Israël verdienden het ook dat ze door de plaag van God getroffen werden. Die verderfengel hield niet automatisch halt voor de deur van een Israëlitische woning, omdat die Israëlitische kinderen beter zouden zijn, of de huisgezinnen van Israël beter zouden zijn. Hij maakte geen onderscheid, omdat het automatisch zo is dat het volk van het verbond Israël beter is dan Egypte. Nee, zonder bloed waren ook de kinderen van Israël getroffen door dat verschrikkelijke kwaad. En toen in die nacht, toen het paaslam geslacht werd en toen het bloed aan de avond aan de deur gesmeerd werd, overal in Egypte de lichten aangingen en de schreeuw van de rouw door de straten van Memphis en van Thebe ging. Toen was er in de woningen van Israël een stille verwondering. De engel is ons voorbij gegaan. Maar dat was niet omdat Israël beter was. Egypte kreeg het oordeel. Het werd aan Egypte voltroffen. En dat was recht. Maar als God Israël ook in dat oordeel betrokken had, en de eerstgeborene uit Israël ook gedood was, dan had God geen onrecht gedaan. En zo spreekt de Bijbel nog. U kunt dat vinden in het Oude en in het Nieuwe Testament, dat wij allen mensen zijn die gezondigd hebben. En daarom liggen wij allen onder het oordeel. En we verdienen het oordeel, zoals we het zojuist gezongen hebben met de bekende woorden van die oude psalm. Zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En denk dan maar niet alleen aan mensen die zich om God of gebod niet bekommeren. Die kunnen voor God niet bestaan. Egyptenaren kunnen voor God niet bestaan. Maar denkt u ook maar aan uzelf en aan uw kinderen. Wij en onze kinderen, zegt ons oude doopformulier, zijn in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns. Als God met u en mij recht zou doen, naar de heilige eisen van zijn wet zou handelen en ons zou straffen nadat we gezondigd hebben. Niemand zou kunnen bestaan, u niet en ik niet. En dat is iets wat vanmorgen vanuit deze geschiedenis en vanuit de woorden van onze tekst op ons hart wordt gebonden. Wat ook vanuit het oude avondmaalsformulier aan ons hart wordt gelegd. Want als wij met betrekking tot het heilig avondmaal geroepen worden om onszelf te onderzoeken, zo zegt het oude formulier, in de eerste plaats behoort daarbij dat een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Doen we dat wel eens? Nadenken over wie we zijn voor God. Over onze zonde en over onze vervloeking. Is dat het enige? Dat is niet het enige wat het formulier zegt. Maar het is wel het eerste. En in onze tijd nu er zoveel oppervlakkigheid is. Lichte oppervlakkigheid en zware oppervlakkigheid. Goddeloze oppervlakkigheid en vrome oppervlakkigheid. Is het dringend nodig dat die vraag aan uw hart en aan het mijne gelegd wordt. Denken we wel eens na wie we zijn voor God? Over die grote, diepe, brede woorden zonde, vervloeking. Het is geen best teken als u zegt dat u onbekeerd bent en u kunt maar doorleven. Het is geen best teken als u alles zo makkelijk neemt en geestelijk eigenlijk zo gerust en zo gemakkelijk door het leven gaat. Want dan vrees ik dat deze dingen weinig voor u betekenen. En waar deze dingen weinig voor u betekenen, ernst van wat zonde is, wat het betekent om onder de vloek te liggen. Daar hebt u weinig behoefte aan het bloed. Daar is weinig, daar is geen behoefte aan Jezus. Want juist daar, waar mensen leren wie ze zijn voor God, en dat kan op verschillende manieren gebeuren, de Heere heeft zoveel wegen om mensen te vernederen en om mensen arm te maken, om mensen te laten zien wie ze zijn, om mensen hun nood en hun schuld te leren inleven. Maar waar dat gebeurt, dat we verbroken worden van hart en verslagen van geest, dat we gaan zeggen en het met ons hart gaan beamen en met onze lippen gaan belijden: ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Daar komt behoefte om gered te worden. Een zoeken naar een middel, naar een middelaar. Om de enige straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Ja, inderdaad, dat is je vraag dan. En als we zo de tekst daarnaast leggen, dan wordt heel erg duidelijk dat vanuit die oude geschiedenis, in het oude Egypte waar Israël in de boeien en in de banden zat, dat God geen onderscheid maakte. Israël werd niet ontheven van de toorn vanwege iets in zichzelf. Israël werd niet voorbij gegaan omdat ze het verbondsvolk waren zonder meer. Ze lagen net als Egypte onder de toorn. Maar wat liet God nu zien? Hij maakte toch onderscheid, maar dat deed de Heere zelf. de Heere wees aan. En dat gebeurde in die beeldende taal, in dat beeld van dat geslachte lam en van dat bloed wat gesprenkeld of gesmeerd werd aan de posten van de deur. Dat er alleen behoudenis is en alleen die engel van het verderf voorbij zou gaan als zij het bloed zag. Simpel gezegd, dat Israël alleen achter het bloed veilig was. En dat is iets wat Israël in het Oude Testament maar heel ten dele begreep. Maar wat nu Jezus Christus gekomen is, ten volle duidelijk geworden is. Want, zegt Paulus, dat wat met het paaslam gebeurde in die oud-testamentische tijden, dat ziet op de Heere Jezus Christus. Want ons paaslam, Jezus Christus, is geslacht. Toen zijn bloed vloeide, toen werd eigenlijk het paaslam geslacht. En in zijn bloed wordt de betekenis van Pasen ten volle duidelijk, namelijk dat achter zijn bloed alleen verberging is en ontkoming is. Het bloed van Jezus Christus alleen bedekt, reinigt. En om het bloed van Jezus Christus alleen is er vergeving van schuld en van ongerechtigheid te verkrijgen. En dan is het opmerkelijk niet, vooral in het Johannesevangelie, in Johannes 19, als dan het lijden van de Heere Jezus Christus beschreven wordt, dat Johannes dan in een heel klein zinnetje laat zien dat op het uur waarop de paaslammeren geslacht worden, de vrijdag voor het paasfeest, dat toen Jezus Christus de geest gaf. In die uren, zoals hij het noemt, het uur waarop de paaslammeren geslacht worden, ongeveer 4 uur 's middags, voorafgaande aan het paasfeest, stierf Jezus. Jezus, het paaslam. En wat dat wil zeggen, ach, daar kunnen we vanmorgen maar iets van aanstippen. Maar laat ik enkele dingen noemen die het voornaamste, het belangrijkste zijn. Als zo'n paaslam in het Oude Testament geslacht werd, dan ging daaraan dat slachten heel wat vooraf. Dan werd dat paaslam gekeurd. Het moest een gezond, 1-jarig, mannelijk lam zijn. Dat stond duidelijk in de wet voorgeschreven. En de priesters waren op de dag voor het Pasen vaak lang bezig om te voelen of de schapen inderdaad recht van leden waren. En of het inderdaad beantwoordde aan Gods eisen met betrekking tot het paaslam. En dat betekent, gemeente, dat het paaslam Jezus Christus ook gekeurd is. Gekeurd door mensen. Nou, dat niet zozeer, al zou u daar ook nog wel iets over kunnen zeggen. Maar vooral gekeurd door de Heere zelf. Hij is het paaslam, het paascha, dat geslacht is, dat door de hoge God is goedgekeurd. U leest in de Bijbel vele teksten waarin duidelijk wordt dat Jezus Christus de enige is die voor de zonde kon boeten. Dat Jezus Christus de enige is die de straf kon dragen. Dat hij het volmaakte, het vlekkeloze, het zondeloze lam was, dat alleen aan al de eisen van Gods heilig recht kon voldoen. En als we op die kleine trek uit de geschiedenis letten, dat het lam gekeurd moest worden voordat het geslacht kon worden, dan mogen we daar toch de vinger bij leggen en zeggen: zo is Jezus Christus. Door God gekeurd. En hij beantwoordde aan alle eisen. Hij was God en mens. Hij kon lijden en sterven. Hij was zonder zonde. Hij had geen onrecht. Hij was het die aan de eisen van Gods toorn kon voldoen. Hij was het die de kracht had om uit de doden op te staan. En de macht van dood en hel, de macht van zonde en vloek te overwinnen. Hij beantwoordde aan alle eisen. En dan zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën: zulk een hoge priester betaamde ons. Wij zouden het zo kunnen zeggen vanmorgen in de taal van onze tekst: zo'n paaslam hadden we nodig en hebben we nodig. Iemand die aan alle eisen van God beantwoordt. Een lam dat door God is goedgekeurd. Hebben we daar in ons leven wel eens iets van gezien? Dat Jezus Christus door God is goedgekeurd. Dat Hij de enige is die ons redden kan. Dat zijn bloed het enige middel is waardoor wij behouden kunnen worden. En dat zijn naam de enige is die onder de hemel gegeven is waardoor wij moeten zalig worden. Waarom zoekt u het dan altijd nog zo bij uzelf? Ik denk aan mensen die heel ernstig met de geestelijke dingen bezig zijn. Je komt ze soms tegen en het is goed om ze te ontmoeten. Maar die nog zo kunnen zien op zichzelf. Die zo proberen om zichzelf in een bepaalde gestalte te wringen. Als ik nu maar zus, als ik nu maar zo. Weet u wat zo nodig is? Waar u God ook om mag vragen. Dat u gaat zien dat er nu bij u helemaal niets is. Dat u niet deugt. Dat wat we zojuist aanstipten en ieder bedenken zijn zonde en vervloeking, dat dat ook inhoudt. Dat er bij ons geen enkele mogelijkheid is en geen enkel aanknopingspunt is waarom God ons zou kunnen aanzien en zou kunnen zalig maken. Zoek het daarom toch niet bij uzelf. Want al onze werken en al onze gestaltes en al ons getop en geploeter, het wordt door God afgekeurd in de zin dat God zegt: daardoor kunt u niet zalig worden. Dat is geen middel om mijn toorn te stillen. Dat is niet iets wat de schuld kan betalen. U hebt een ander middel nodig. Een middel wat niet van u komt, maar een middel wat ik gegeven heb. Het paaslam. Jezus Christus. O, dat is vernederend voor ons mensen. Want nu wordt er door onze goede werken en door onze eigen gerechtigheid en door ons getop een streep gehaald. Maar het is zo'n zegen als er een streep doorkomt, dat je niets bij jezelf meer overhoudt. Maar dat je zinken mag op het bloed van Jezus alleen. En als dat voor ons open gaat en we daar iets van gaan verstaan, wat wordt het dan een wonderlijk evangelie, dat Jezus als het grote paaslam gekeurd is. Dat Hij goedgekeurd is. Dat op al zijn woorden en al zijn werken zogezegd een goddelijk stempel staat: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem, hoort hem, zondaar, tobbend mensenkind, worstelend kind van God in uw strijd en in uw twijfels. Bij u is het niet. Paulus zegt: En het is het evangelie van vrije genade. Er is een paaslam. En dat paaslam heeft alles, want het is door God goedgekeurd. Het enige middel om behouden te worden. Een ander element is dit. Dat paaslam, als het goedgekeurd werd, dan werd het gedood. En dan werd het bloed aan de posten van de deur gesmeerd. En dan mochten die Israëlieten met hun kinderen achter die deur van bloed, achter die wand van bloed, als het ware schuilen. O, laten we dat ook niet vergeten. Dat om redder te zijn, moest Jezus als het grote paaslam sterven. Wat heeft het hem gekost? Wat heeft het hem gekost? Hij was door God goedgekeurd. Maar dat betekende ook dat hij de weg moest gaan die God goedkeurde. En dat is een onbegrijpelijke, een ondoorgrondelijke weg voor ons mensen. Dat is de weg waarin God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft overgegeven. Gemeente, wat zal dat voor God de Vader en voor Jezus Christus de Zoon geweest zijn. We horen er iets van in de schriften, hoe hij onder de toorn van God ineen kromp. Hoe zijn lichaam geschonden werd door de hamer van de beul op Golgotha. Hoe zijn ziel bijna bezweek toen hij in de helse smarten tijdens de drieurige duisternis uitriep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen hij de laatste adem uitblies en de geest gaf in de handen van zijn Vader. Toen hij in het graf gelegd werd, heel die diepe lijdensgang en vernedering. Jezus Christus, het paaslam is geslacht. Het bloed heeft gevloeid. O, zullen we het niet vergeten, heel in het bijzonder, wanneer we de Here mogen kennen. En iets van Jezus Christus als die enige borg en de reddende en reinigende kracht van zijn bloed hebben mogen ervaren. Zullen we het niet vergeten wat het hem gekost heeft. Want echt, als het bloed van Jezus vloeit, dan is dat door onze zonde. En als zondag, zo God het geeft, de wijn in de beker gegoten wordt en rondgedeeld wordt en het brood gebroken wordt, tekenen van zijn verbroken lichaam en van zijn vergoten bloed, van het geslachte Pascha, dan is bij iedere breuk van het brekende brood en bij iedere droppel wijn die uitgegoten wordt, het getuigenis dit. Hebben uw zonde hem aangedaan. Want als er geen zonde geweest waren en geen vervloeking, kind van God. Als uw zonden en uw schulden niet waren, dan was de lijdensgang en het sterven van Jezus niet nodig geweest. En daarom is het avondmaal ook altijd iets diep verootmoedigends, als het beleefd mag worden. We leggen de hand op de mond. De zonde is zo groot, dat eer God ze ongestraft liet blijven, dat hij ze gestraft heeft aan zijn lieve zoon. Paaslam is geslacht. Maar toen hij ze strafte aan zijn lieve zoon, was die straf die vrede aanbrengt. Want toen hij ze gestraft heeft aan Jezus Christus, heeft God laten zien dat hij ze niet twee keer zal straffen. Bekend Engels gedicht van een van de oudere Engelse hymndichters zegt: God zal niet twee keer betaling eisen. Eén keer van zijn lieve zoon en dan nog een keer van allen die in hem geborgen zijn. Nee, als hij het kwaad en de zonde strafte in Jezus, dan mogen degenen die achter Jezus bloed schuilen, dan mogen degenen die achter Jezus bloed veiligheid vinden, ook zien: de engel van Gods torende straf gaat voorbij. In het bloed van Jezus is bescherming, is vergeving. Paaslam is geslacht. En de vraag komt dan heel indringend op ons af: mogen we daar nu door genade, door het geloof iets van kennen? Dat we vanwege onze zonde en verlorenheid Jezus Christus nodig kregen. En dat we achter zijn bloed mochten schuilen. Dat is nodig om behouden te worden. Het is ook nodig om het vruchtavondmaal te vieren. Het is nodig om behouden te worden. Dat eerst. Want wie zonder het bloed van Jezus leeft, wie vreemdeling is van zijn middelaarswerk, die staat nog voor eigen rekening. Zonder het Pascha, zonder het bloed, dan kan het wraakzwaard van Gods gerechtigheid je overal treffen. En vergeet dat niet, jonge meisje, ouderen. Wie staat, wie leeft met een ziel die niet gered is? Het zwaard van Gods gerechtigheid kan je overal treffen. Hoeveel maal horen we het niet, juist in de weken en maanden die weer voorbij gingen, dat mensen, vaak ouderen, maar soms ook jongeren, zo heel plotseling uit het leven werden weggeroepen. Zonder enige bijzondere voorbereidingstijd, naar het schijnt. En wat als je dan niet leerde schuilen achter het bloed? Wat als dat bloed van Jezus Christus geen waarde voor je kreeg? Wat als je daar niet naar leerde hongeren en dorsten en de toevlucht leerde nemen? Dan kom je om. En daarom dringt de prediking van het offer van Jezus Christus, de prediking van zijn genade, dringt altijd tot bekering, dringt altijd om hem te zoeken. En om geen rust te vinden voordat je hem gevonden hebt. En dan wil deze Christus zich laten vinden. Door wie? Door mensen die het weten. Laatst sprak ik iemand die zei: dominee, maar ik weet er zo weinig van. Ik moet nog zoveel leren. Dat is goed dat je dat erkent. En onderzoek de dingen maar veel. Maar je onwetendheid staat je niet in de weg. Want God wil de onwetende opzoeken. Een ander zal zeggen: mijn zonde is zo groot. Want als je gaat beseffen wie je bent voor God en wat het is om tegen een heilig God, die ook goed is en genadig is, gezondigd te hebben. Ja, dan wordt die schuld als een berg waar je niet doorheen kunt zien en niet overheen kunt zien. Is mijn zonde niet te groot? Mijn beste vriend, hoe groot de zonde ook is. En hoe zwaar de schuld ook is. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is bij machte om te reinigen van alle zonde. Er is geen schuldregister zo lang. Of het kan door het bloed van Christus gereinigd en uitgewist worden. Ja, zegt iemand, maar ik geloof dan wel dat Jezus machtig is om te redden. Maar zou hij het een zondaar als ik willen doen? Wil hij het? Hebt u er nooit over nagedacht? hoe bereidwillig de Heere Jezus Christus was om te komen naar deze aarde. Hoe bereidwillig Hij was om het kruis op te nemen en de schande te dragen. Daarin wordt ons getekend dat Hij nu bereid is om de grootste van alle zondaren zalig te maken. Overgeet het niet. Jezus is machtig. Hij is bereidwillig. Aan Hem ligt het niet. Als u donker, verdwaald en verdwaasd, onbekeerd voortleeft. Daarom ligt de ernst van de roeping ook heel nadrukkelijk in de tekst opgesloten. Zoek Hem, vliet voor de toekomende toorn, bekeert u. En wanneer u zegt, Heere, hoe moet het? Hoe kan een zondaar als ik ben zalig worden? Hoe kan een mensenkind dat het niet meer weet, dat niets heeft, de weg vinden? Leg die schuld en leg die nood aan de Heere voor, want bij Hem is raad. Maar nu is het ook nodig om avondmaal te vieren, dat we iets van deze dingen kennen. En daarom, als wij een vreemdeling zijn van het werk van de Heere Jezus, en een vreemdeling zijn van het bloed van de Heere Jezus, dan is de vraag aan u niet en voor u niet: mag ik ten avondmaal gaan? Want u kunt niet ten avondmaal gaan. Hoe zou u de dood kunnen gedenken van een zaligmaker die u niet kent? Dan is de prediking van het woord voor onbekeerden, voor mensen die vreemdeling zijn van het bloed. Bekeert u en zoek achter dat bloed te schuilen. Dan is dat de dwingende en dringende prediking ook aan het begin van de voorbereidingsweek, om juist in de voorbereidingsweek onbekeerde zondaar met deze dingen werkzaam te zijn. Hoe kom ik achter dat bloed? Hoe word ik behouden van de toekomende toorn? Maar wie nu iets van dat bloed kent, al is het misschien voor uw eigen besef nog zo van verre, dat u zegt, oh, ik durf niet te zeggen dat ik in dat bloed geborgen ben. Ik durf niet te zeggen dat mijn schuld bedekt, dat mijn zonde verzoend en vergeven is. Maar toch, dat ik een verloren zondaar ben, dat weet ik. Al denk ik vaak, ik weet het nog lang niet genoeg. Al bid ik vaak met de psalmdichter, Heere, verreinig me ook van mijn verborgen afdwalingen, want ik ken er nog maar iets van. Er zit nog een hele ijsberg onder water. Mijn zonde en vervloeking. Ja, die ken ik. Dat mag ik niet ontkennen. En de Heere is misschien al langer geleden, misschien nog maar heel kort geleden, midden in mijn nood met zijn woord overgekomen. Hij is in het gewaad van zijn woord tot mij gekomen. En zijn woord heeft zijn kracht gedaan. Toen mocht ik de toevlucht tot hem nemen en op dat woord hopen, zoals het staat in de psalm: op uw woord heb ik gehoopt. Toen was het licht, toen was het vrede. Maar alles is weer zo donker geworden. En ik ken zo weinig van hem, ook al heb ik zijn stem, zijn heilstem mogen horen. Mijn beste vriend, in uw duisternis, in uw vragen, in uw twijfels, als uw schuld voor God En dat besprengende bloed dierbaar geworden is. Uw schuld voor God werkelijkheid geworden is. En het bloed van Jezus dierbaar en noodzakelijk geworden is. Als dat toch geen vreemde dingen zijn, dan zegt de Heer het. Komt. Eet. Drinkt. Want het Pascha is voor ons geslacht. Nee, die ons, dat zijn geen mensen die bij zichzelf veel hebben. Of die het van zichzelf verwachten. Dat zijn arme, zondige, schuldige mensen die de toorn van God verdienen. Maar die nu schuilen, vluchten, hongeren, dorsten naar dat bloed. En dan mogen ze komen, hoe arm ze ook zijn in zichzelf. En hoe aangevochten. En dan zal de Heere ze aan zijn tafel voeden. Want kijk, dat was nu het wonderlijke ook bij dat paaslam. Dat paaslam waarvan Paulus zegt dat het voor ons geslacht is. Dat wat allereerst geslacht, zegt Exodus 12. Opdat het bloed aan de posten gesmeerd zou worden. En die Israëlieten achter dat bloed veilig zouden zijn. Het teken dat er alleen achter dat bloed bescherming en verzoening en vergeving is. Maar als dat geslachte lam dan gewassen en gekookt was, dan mocht het ook gegeten worden. Want in de paasnacht werd het lam gegeten. Voedsel. Want die Israëlieten moesten op reis uit Egypte. En God liet ze niet zonder voedsel, zonder kracht, zonder versterking op pad gaan. Ze mochten gesterkt worden door het geslachte lam. En daar ligt zo'n diepe les in met betrekking tot het woord en de sacramenten. Kijk, als God nu door Jezus Christus in gunst op ons neer wil zien. Als achter zijn bloed we bescherming mogen vinden. En dat bloed onze enige hoop in leven en in sterven wordt. Al zien we het misschien van verre. Toch, dat is het. Wat alleen ons behouden kan. Dan is er vanuit dat bloed. En vanwege dat bloed. Ook voedsel. Voedsel wanneer de Bijbel, wanneer het woord van God gezegend wordt aan ons hart, dan is het brood voor het hart. Voedsel heel bijzonder wanneer de Heere aan zijn tafel, onder het eten van brood en onder het drinken van de wijn, zijn volk versterkt. Hoeveel keer is niet gebeurd, er zijn er onder ons die al vele jaren avondmaal vieren. En er zijn er onder ons ook die van gezegende avondmaalsvieringen mogen spreken. Hoeveel keer is niet gebeurd u die avondmaal vieren mocht. Dat de Heere soms zo ongedacht. En soms ook zo verrassend. Tijdens het avondmaal of vlak ervoor. De nevel ze wegbrak. Zodat u weer moed mocht vatten. Of dat juist in de week van voorbereiding, toen u werkzaam was in het gebed met het avondmaal, de Heere door zijn woord u verder leidde. U versterkte. Dat gebeurt toch soms. Want de Heere heeft dat avondmaal daartoe toch gegeven. Opdat zijn volk gesterkt zou worden en geoefend zou worden in het allerheiligst geloof. Ze krijgen voedsel mee. Ze hoeven niet onverzorgd verder door het leven. Maar ze mogen gesterkt door het leven gaan. Dat hangt af, nee, niet van ons. Maar dat hangt af van wat Hij met zijn werk bedoeld en beoogd heeft. Het Pascha is geslacht, ook tot versterking op de tocht, op de reis door het leven. En dan is deze dierbare koning, Jezus Christus, en dien gekruisigd, een koning bij wie alles te vinden is. Vergeving, versterking, wat u maar noemt en wat u maar bedenkt. En Hij wordt van het geven niet armer. Dat is, zegt Bunyan ergens, zijn liefste werk. Geven, uitdelen. Wat zou het een zegen zijn als we zo de komende zondag in het huis van de Heere mochten zijn. En het avondmaal zo gevierd mocht worden. Onder de zegenende handen van Hem. De Zoon van David. Het Lam dat geslacht is. En daar de zielen van al degenen die de Heere vrezen. Gesterkt en bemoedigd worden. En degenen die daar niets van kennen. Jaloers mogen worden. En het in hun hart voelen. Die God is het waard om gevreesd, om gediend en om geëerd te worden. Heere, doe het ook aan mij. Amen. Dankzegging in gebed. Heere, wil u zelf het woord wat in alle eenvoud gesproken is toepassen. Het zijn toch niet onze woorden. Het is toch uw woord. Wil dan al het gebrekkige van ons wat erin was maar wegnemen. Maar uw eigen woord zegenen. En geef, Heere, dat we het mogen zien hoe nodig het is. Om nu achter dat bloed te schuilen. Hoe dringend uw woord nodigt, hoe lieflijk uw woord nodigt, hoe ernstig uw woord waarschuwt. Heren, open onze ogen, opdat we het zien. En opdat we niet rusten voor we de toevlucht vinden, achter die muur van bloed, die poort van bloed. Want het Pascha is geslacht En we hebben het vanmorgen gehoord dat er in Jezus Christus almacht en bereidwilligheid is, waardoor de grootste zondaar zalig kan worden. Heere, leer ons deze dingen. Geef dat er van de week wonderen mogen gebeuren. Dat kunt u toch doen. Wil het ook doen om uw naams wil. En geef dat we kleine gedachten van onszelf mogen hebben. En hoge gedachten van u en van uw Zoon. Ga met ons. Breng ons vanavond allen weer onder het geklank van uw woord. En geef dat wanneer we ook dan over dit gedeelte verder na hopen te denken, dat uw woord in zijn breedte en in zijn diepte gezegend mag worden. Dank voor al het goede wat u gaf deze morgen. Heren, het is alles wat er aan goeds was uit u. Zegen gij het dan ook zelf, om Jezus wil. Amen. 69 vers 13 is onze slotzang. 69, het 13e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.